Zo, dat is voor mij net zo'n grote verrassing als voor jullie. Want ik ben invaller. Reservewiel, zei ik vanmorgen. En dat is altijd makkelijk. Altijd makkelijk dat onze lieve Heer nog een paar reservewielen heeft. Hè? Ja. Ik wil met jullie naar Lucas. Lucas vind ik toch een bijzondere schrijver. Die heel veel dingen neerlegt. Lucas 9, vers 38. Het is Lucas 10, vers 38. Sorry. En dat is een overbekend verhaal, neem ik aan. Want wie heeft nog nooit gehoord van Maria en Martha? Weet je wel waar dat liedje ook van is? Martha, Martha, leg je bezem neer. Ja, ik zou bijna zeggen, steek je vinger op als je er nog nooit van gehoord hebt, want dan ga ik het vertellen. He? Maar Maria en Martha, dat is overbekend. En toch gaan we dat er even lezen. En dat is dus 10 vers 38. Terwijl ze op reis waren, kwam hij in een zeker dorp en een vrouw, Martha heten, ontving hem in haar huis. En deze had een zuster genaamd Maria, die aan de voeten van de Heer gezeten naar zijn woord luisterde. Martha echter werd in beslag genomen door het vele bedienen en ze ging bij hem staan en zei, Heer, trek gij het u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat ze me komt helpen. Maar de Heer antwoordde en zeide tot haar, Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over vele dingen, maar weinig zijn nodig of eigenlijk slechts maar één. Want Maria heeft het goede deel uitgekozen dat van haar niet zal worden weggenomen. Een prachtig stukje. En eigenlijk gaat het me vanmorgen eerst. Straks aan het eind ga ik weer over Maria en Martha. Maar het gaat me nou eigenlijk maar om dat eerste zinnetje. Terwijl ze op reis waren. Een overbekend stukje. En toch toen ik het las, een poos geleden. Toen denk ik, waar waren ze nou naartoe dan op reis? Dat vind ik altijd interessante vragen. Ik heb ooit van een Bijbelleraar gehoord, als je in de Bijbel leest, ga vragen stellen aan de Bijbel. En als je vragen stelt aan de Bijbel, dan komen er nieuwe gedachten mee op. Waar waren ze naartoe op reis? Nou, toen ben ik gewoon naar boven gaan lezen, dus een pericoopje daarvoor, en nog een pericoopje daarvoor, en nog eens één. En dan kom je er vanzelf wel, en dan kom je op hoofdstuk 9, vers 51. Als je een Bijbel hebt, lees met me mee. En daar staat, en het gebeurde, of eigenlijk moet ik zeggen, zoals Lucas het zo mooi zegt, en het geschiedde toen de dagen van zijn opneming in vervulling gingen, dat hij zijn aangezicht richtte om naar Jeruzalem te reizen. Waar waren ze naartoe op reis? Naar Jeruzalem. Was dat zomaar een reis? Nee, want er staat, en het geschiedde toen de dagen van zijn opneming tot vervulling kwamen. Elk woord, en dat verbaast me zo vaak in de Bijbel, dat elk woord soms zo geladen kan wezen. De dagen van zijn opneming kwamen in vervulling. Als je het slot van Marcus leest, dan staat er, en Jezus werd opgenomen in de hemel en hij zette zich aan de rechterhand van de Vader. Daar kom je hetzelfde woordje opneming weer tegen. En Jezus werd opgenomen in de hemel en hij zette zich aan de rechterhand van de Vader. En dan lezen wij dus hier dat het gebeurde dat de dagen van zijn opneming, dus dat hij op de troon zou gaan zitten en naast zijn Vader zou gaan zitten, dat die in vervulling gingen. En dat hij zijn aangezicht richtte om naar Jeruzalem te reizen. Als je daar nog eventjes een beetje boven gaat lezen, dan kom je ook hele interessante dingen tegen. Dat hele hoofdstuk 9. Want dan kom je eerst al tegen, laat ik eerst maar vertellen, waar waren de discipelen nou eigenlijk mee bezig? Dus Jezus, die zijn gedacht, hij richt zijn aangezicht, hè, allemaal is dat Bijbelse taal natuurlijk, hij richtte zijn wezen om naar Jeruzalem te gaan, om zijn taak, waarin we nu eigenlijk in die tijd zitten, de 40 dagen tijd, de tijd die naar Pasen gaat, de tijd van dat Heer Jezus zijn leven gaat geven. We Eigenlijk is dit het begin van de climax waar de Heer Jezus naartoe gaat, wat we zo direct met Goede Vrijdag met elkaar gaan vieren. Dan eerst even een vraag, waar waren die discipelen nou mee bezig? Nou, die discipelen, als je dat daarboven leest, dan staat daar de tweede aankondiging van het lijden. Een kop is soms zo mooi, omdat dat een samenvatting is. En dan de Heer Jezus probeert aan de discipelen duidelijk te maken dat zijn reis naar Jeruzalem een reis van sterven zal zijn, van lijden, van sterven en ook van opstanding. Maar de discipelen begrijpen dat helemaal niet, want het stukje wat erop volgt, ik zit dus nog bij vers 46, dan staat er de strijd om de voorrang. Dan gaan die discipelen met elkaar discussiëren wie nou als Jezus een nieuw koninkrijk gaat zichten, wie er dan de eerste zal zijn. Wie is nou het belangrijkste en wie mag nou naast Jezus zitten? Daar zijn de discipelen mee bezig. En daar staat op andere plekken ook wel dat de discipelen daarmee bezig zijn. Niemand begrijpt eigenlijk wat de Heer Jezus wil doen. Voordat hij op reis gaat, dan staat er ook nog dat stukje, en daar staat in 9 vers 28, de verheerlijking op de berg. Het zijn voor ons allemaal begrippen, het zijn eigenlijk allemaal verhalen waar je afzonderlijk een spreekwoord over zou kunnen houden. En dan kennen wij dat verhaal dat de Heer Jezus de berg op gaat, dat hij verheerlijk wordt, zijn gezicht, of hij begint helemaal te stralen. En dan komt daar Elia en Mozes komen bij de Heer Jezus op bezoek en die hebben een gesprek met hem. En als ik nou zo even vraag, waar zou ze het nou over gehad hebben? En daar staat er zo mooi, en ze spraken met hem over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou volbrengen. Dus wat deden eigenlijk Elia, zei ik Mozes net erbij? Elia en Mozes waren het, dus de wet en de profeten. Die spraken met de Heer Jezus over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zal volbrengen. Dus die ene zin van dat hij zijn aangezicht richt op Jeruzalem, dat had eigenlijk al een voorgeschiedenis. De Heer Jezus probeert dus zijn discipelen duidelijk te maken. En voordat hij die reis begint, krijgt hij op de berg van de Stater en een geschieden dat hij met Petrus, Johannes en Jacobus meenam en hij ging de berg op om te bidden. En als je gaat bidden, dan word je bewust, en dat geldt voor ons ook eigenlijk, als wij gaan bidden en we nemen stille tijd en we nemen dat zo, niet wetmatig van je moet stille tijd houden, nee. Als wij dat moment nemen om in stilte met God te zijn, zoals we er net in die aanbidding kwamen met een lied, zoals je er net zei van doe even je ogen dicht, laat er afglijden wat deze week allemaal op je weg komt. Zie je, dan kom je als het ware even in dat klimaat, sfeertje scheppen is zo'n groot woord, maar in dat klimaat van het Koninkrijk van God. En dan zei ik, ik wil de dingen van mij afleggen en ik wil me bewust worden, waarom brengt God mij hier in de weg? Voor jullie, hè? Voor de trouwe mensen. Waarom doen wij dit? Waarom gaan we zondags naar een samenkomst toe? En dan word je bewust, en zo werd de Heer Jezus, ging ook bidden. En hij werd zich, ook de Heer Jezus had het nodig, want als je... Ik ben voor mijn eigen stille tijd ben ik gewoon met Hebreeën bezig, omdat ik dat ook een geweldig boek vind. En dan zie je steeds dat de Heer Jezus, dat de Hebreeën schrijver zegt, hij was God, dat wordt beschreven, maar hij was ook mens. En als mens was hij onze hoge priester. En dan zie je dat de Heer Jezus, dat hij voor zichzelf tijd moest nemen om zich bewust te zijn van zijn roeping. En dat hebben we allemaal nodig. Af en toe moeten wij ons heiligen. Dat vind ik zo'n mooi woord. Dat wil gewoon zeggen, ik moet mij even apart zetten. Ik moet even alles loslaten. Ik moet de stilte zoeken. En dan word ik bewust wie de Heer, wat de Heer met me wil. En zo is dit verhaal ook, die verheerlijking op de berg. Heer Jezus in de stilte. En ik krijg bezoek van Mozes en van Elia. Opmerkelijk dat dat twee mensen in de Bijbel zijn die niet gestorven zijn. Ze zijn opgenomen. Elia met vurige wagens en Mozes, zijn lichaam verdween ook. Maar zij bemoedigen als het ware de Heer Jezus. Later heeft hij van een engel nodig in Gethsemane. We kennen de verhalen. Als de Heer Jezus, als die hele doodstrijd hem overvalt, heeft hij weer een bemoediging nodig. Dus het is helemaal normaal als je mens bent en dat je bemoedigd wordt. En dat is ook een van de doelstellingen van het gemeente zijn dat we elkaar bemoedigen. Ze spraken met hem over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou volbrengen. Jezus gaat dus op weg. En wat is het eerste wat eigenlijk gebeurt? Dat staat direct hier aangekoppeld in vers 52. En hij zond boden voor zich uit en ze gingen heen en ze kwamen in het dorp van de Samaritanen om alles voor hem gereed te maken. Maar de Samaritanen ontvingen hem niet. En waarom niet? Omdat zijn aangezicht gericht was naar Jeruzalem. De Heer Jezus, hij wordt bewust van zijn roeping. En wat is het eerste wat op zijn bordje gelegd wordt? Afwijzing. Verwerping. Het gebeurde al bij zijn geboorte. Het gebeurde als hij begint te prediken, als hij na zijn doop, dat kun je lezen in hoofdstuk 4. Dan heeft de Heer Jezus zich laten dopen. Hij wordt naar de woestijn geleid. Hij is vol van de kracht van de Heilige Geest. En dan komt hij in zijn geboortedorp. En dan krijgt hij de Jesaja-rol. Ik hoop dat jullie al die verhalen kennen. Want Lucas vind ik een bijzonder boek. En nou, daar heb ik heel veel in gelezen. Ja, met Lucas heb ik gewoon een zwakheid. Omdat hij zo heel veel dingen zo mooi noemt. Zijn ze blij met hem in Nazareth? Nee. Ze verwerpen hem en het is ook zo, dan willen ze hem op een gegeven moment naar een steilte, daar staat in hoofdstuk 4, willen ze hem naar een steilte brengen, dus ze wilden hem maar afwerpen. En dan staat er een zinnetje door, maar hij ging midden tussen hen door en hij vertrok en dan op een andere plek staat er, want het was zijn tijd nog niet. Waarom was zijn tijd nog niet? De Heer Jezus was niet bestemd om van een berg afgegooid te worden. Nee, het moest in Jeruzalem gebeuren. En ik ben in Jeruzalem geweest, 2 keer zelfs. En toen herinner ik me nog de eerste keer, toen gingen we op zo'n promenade, de Haaspromenade. Dat was een Nederlander die een donatie gegeven heeft, zodat ze een prachtige promenade kunnen aanleggen. Die ligt er dus nog. En als je op die promenade staat, dan kijk je eigenlijk op de Tempelberg. Dus die promenade die ligt hoog in en je kijkt op de Tempelberg. En toen, we waren er met Peter Steffens, ik weet niet of jullie die kennen, maar dat is echt een Israëlman, een bijbelleraar. En toen herinner ik me nog, we waren een week van bijbelstudie, en toen zegt hij, begon hij zijn studie zo, dit is de plek waar het gebeuren zal. En toen de Tempelberg, waar de rotskoepel staat, daar is de plek waar het offer, of tenminste op die berg Moria, zo moet je het eigenlijk zeggen, het gebergte Moria, daar is de plek waar het offer zal brengen. Ja, en ik hoop dat ik niet te veel aan ga halen, maar als je dan pas op een bid stond, toen heb ik verteld over het offer van Abraham, ook zo'n prachtig verhaal wat we allemaal kennen, die moeilijke weg die Abraham moest gaan om zijn zoon te offeren. Maar, en dan weten we dat als hij het mes opheft om zijn zoon te offeren, dat een engel hem tegenhoudt. En dan is daar dat bokje en die wordt geslacht. En dan zegt Abraham, Jehovah Jireh, die ga ik aanbidden. God zal voorzien. En dan zegt hij, en dat gebeurt op de berg waarop God zal voorzien. En waar ligt die berg? Die ligt in Jeruzalem. God zal op die berg voorzien van een offer. De Heer Jezus is bewust van zijn taak. Ik moet iets volbrengen. Mozes en Elia helpen hem daarin om daar goed over na te denken. En dan richt hij zijn schreden om naar Jeruzalem te reizen. De eerste stap is dus verwerping. En als je wat mij in dit verhaal zo aanspreekt, want dit begint dus bij hoofdstuk 9, vers 51. En toen ben ik eens gaan bladeren en denk, en hoe lang loopt die reis nou? En dan ga je bladeren en je gaat nog het bladeren in Lucas. Dan loopt dat door tot hoofdstuk 19, vers 28. Gisteren, toen ik besloot om dit te gaan brengen, toen denk ik, en hoeveel hoofdstukken heeft Lucas nou eigenlijk? Die heeft 24 hoofdstukken. Tot aan de, kijk het allemaal maar na. Dat is na de hemelvaart en zo, dat staat in hoofdstuk 24. Van die 24 hoofdstukken worden 10 hoofdstukken besteed aan de reis van de Heer Jezus naar Jeruzalem. En dat raakte me, want Jezus, hij is bewust van wat hij wil doen en wat hij moet doen. Maar hij laat zich niet opjagen en hij reist als een koning. Hij komt als een koning Jeruzalem binnen op een ezeltje. Dat is zijn karakter. Hè? Maar hij reist als een koning. En als je dan je begint te bladeren, dan al die verhalen die we vroeger misschien op zonderschool gehoord hebben, of die we in de kinderbijbel lezen, allemaal bekende verhalen over hoe moet je nou bidden, en dat je lichaam, en de lamp van het lichaam, dat dat je oog is, dat je waakzaam moet zijn van de weduwe die een penninkje geeft, en dat de Heer Jezus dan zegt, nou, die geeft het meest van allemaal, en genezingen, en als je in die 10 hoofdstukken gaat doen, je komt van al die bekende verhalen tegen. Jezus, hij reist als koning, hij laat zich niet opjutten, hij is zich bewust van wie hij mag zijn en hij doet dat wat voor zijn hand ligt om te doen. En ik denk dat is ook zo prachtig. In de gemeente moeten we ons niet laten opjutten als je bewust bent, ik ben een kind van God. Ik mag zijn wie ik ben. Heer, dank u wel voor uw belofte en dank voor uw Heilige Geest. Dan ben je een koningskind, is er net in de zangdienst al genoemd. Hè? Ik mag bewust zijn, ik ben een koningskind. Ik laat me niet opjutten. Ik bedoel, ik wist eergisteren nog niet dat ik hier zou staan. Maar als je bewust bent van dat je een koningskind bent, ja, dan mag je zijn wie je bent en dan mag je dat met elkaar delen. Jullie zijn doen dat, proberen dat hier in de weg te doen. Wij doen dat in Philadelphia. Voor de dienst zei ik al tegen iemand in het huis van mijn vader. Er zijn heel veel kamertjes, heel veel woningen. Zo ontspannen kun je wezen. Doe wat voor je hand ligt. Laat je niet opjutten. Wees wie je bent. Doe wat voor je hand komt te liggen. En dat deed de Heer Jezus ook. En dat wordt hier in 10 hoofdstukken wordt dat beschreven. Zo komen we dus eigenlijk bij die teksten waar ik mee begonnen ben. En terwijl ze op reis kwamen, kwam hij in een zekere dorp. Dan komt hij dus bij Maria en Martha op bezoek. Nou, dan krijg je dat verhaal dat Martha heel druk is met dingen. Maar Maria wordt hier beschreven. Waar zit Maria? Wat doet Maria? Zij zit aan de voeten van de Heer Jezus. En ze luistert. Ze luistert goed. En als je de Bijbel goed bestudeert, dan blijkt het dat Maria eigenlijk de enigste is die de roeping en de missie van de Heer Jezus begrijpt. En om dit nog even een beetje helderder naar voren te krijgen, moeten we even naar Johannes, want dan wordt dat verhaal ook beschreven in Johannes 12. En dan wordt dat verhaal nog een stukje ontroerender. Want dat is dus het begin van het lijden. In Johannes 12. En daar lezen we vanaf vers 1. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië, waar Lazarus was die Jezus uit de doden had opgewekt. Hij is daar richten een maaltijd voor hem aan. En en Maria en Martha bedienden. En Lazarus was een van hen die met hem aan tafel waren. Maria dan nam een pond echte kostbare nardesmirre en ze zalfde de voeten van Jezus en ze droogde de voeten van Jezus af met haar haar. En de geur van de mirre verspreidde zich door het gehele huis. Maar Judas, een van zijn discipelen die hem verraden zou, zei: waarom is deze mirre niet voor 300 schellingen verkocht en aan de armen gegeven? Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was en als beheerder der kas de inkomsten wegnam. Jezus zei: laat haar begaan en het bewaren voor de dag van mijn begrafenis. De armen heb je altijd bij je, maar mij heb je niet altijd bij je. Dit geeft even een klein beetje van Jezus komt dus bij Maria op bezoek. En dan staat hier dat was 6 dagen voor het Pascha. En dat was het Pascha waarin de Heer Jezus ook aan het kruis ging. Dat zijn best een paar bijzondere dingen. In die tijd, de elite, die namen niet de moeite om de vrouwen te onderwijzen. Eigenlijk ook niet de gewone man, de herders en noem maar op. He, het was een elitair gebeuren van zogenaamde geestelijken. Die waren met de wet bezig. Die konden ook lezen trouwens. De meesten konden niet lezen. Maar aan de gewone man en aan de vrouwen werd geen aandacht besteed. Jezus, heb ik daarnet gezegd, hij reist als een koning. Hij neemt voor alle dingen de tijd tot aan de kinderen aan toe. Laat de kinderen tot mij komen. Hij had overal oog voor. En dan is hij 6 dagen voor de Pascha. En ook dat is eigenlijk nog best een verhaal, want dat reizen van de Heer Jezus, waar had hij voor die tijd geweest? Dat was in het noorden van Israël, in Galilea. Dan op een gegeven moment krijgen ze de uitnodiging dat Lazarus ziek is. Een van de redenen dat hij dus toen ook Jeruzalem introk. Maar dan kom je in een ander machtsgebied. Dus dat moeten we net even als onze Europese Unie beschouwen. Vroeger was dat per provincie in Nederland, maar nu moeten we dat alle een beetje Europees zien. Als je in Nederland bent, bijvoorbeeld met je auto, stel dat je hier mogen we 80 rijden, maar dan kan wel weten dat je in Frankrijk 90 mag rijden. In Frankrijk of in België zijn net sommige wetten, bijvoorbeeld met je caravan of met iets anders. De wetten zijn net even anders als bij ons in Nederland. Elk rechtsgebied heeft zijn eigen wetten. En zo was dat in het noorden van Israël. Dat viel onder Herodes. Jeruzalem, dat lag in Judea. Dat was weer een ander rechtsgebied. Dat was Pontius Pilatus, dat daar voor het zeggen. Jezus die trekt dus gaat op een gegeven moment dat gebied in van Jeruzalem. Dat is een ander rechtsgebied. Hij kwam eigenlijk in het gebied van waar de doodskrachten al op hem afstormden. Maar dan staat hier dat 6 dagen voordat de Heer Jezus zijn leven gaat geven, dat hij dus te gast is bij, er wordt een feestmaal voor hem opgewekt, waar Maria en Martha aanwezig zijn en daar bedienden. En dan komt weer die studie die de Heer Jezus aan Maria gegeven heeft, die komt dan weer boven. Zij beseft wat de roeping van de Heer Jezus is. Ze wisten dat hij binnen enkele dagen naar Jeruzalem zou gaan. Dat heeft de Heer Jezus verteld. En dan gaat zij hem zalven. Nou, dat is ook een bijzonder verhaal. Want die nardesolie, en misschien hebben jullie dat wel eens gehoord, dat komt van het Himalaya-gebergte. Dat was hele dure olie. Zit in een hele mooi kruikje. En ik heb wel eens gelezen, die olie, dat was ongeveer de waarde van een jaarloon. En dat werd vaak als een beetje geldbelegging gebruikt. Dan hadden ze altijd een appeltje voor de dorst, in onze bekende Nederlandse woorden. Dus Maria heeft ooit gespaard. Ze had een kostbare olie voor als ze het nodig had, kon ze te gelden maken. Maar dan op een gegeven moment beseft zij wat de roeping van de Heer Jezus is, wat zijn reis zal zijn. En wat doet ze dan? Zij pakt die nardesolie en dat zat in een kruikje met een beetje lange als. Dan moet je dat kruikje 1 keer breken. Zij in Matthäus vertelt dat ze zalf zijn hoofd en zijn voeten. Hier staat alleen voeten. Maar zijn hoofd en zijn voeten worden gezalfd. En het verhaal vertelt met haar haren droog zij die voeten af. En daar zit geweldige symboliek in. Want zoveel te meer zij op haar knieën ging en met dat lange, ze maakt haar haar los, staat er ook in een van de evangelie, en zij gaat die, met haar haren gaat zij die voeten, zoveel te meer zij met haar haar die voeten afdroogde, zoveel te meer verspreidt die geur zich van die mooie nardesolie, van die heerlijke nardesolie. En dat is eigenlijk met ons ook zo, als wij ons, want, dat moet ik eerst zeggen, die olie zit in dat kruikje. Paulus die vergelijkt ons lichaam ook met een kruik, met breekbare vaten. En wat is het meest kostbare wat in ons persoonlijke vaatje zit, wat in onze persoonlijke kruik zit? Wat is het meest kostbare wat erin zit? Dat is ons leven, dat is ons levensvlammetje, dat is het meest kostbare. En ik heb wel eens gezegd, God heeft aan ieder mens 1 vlammetje gegeven. En dan moet je ook heel zuinig op wezen. Want het kan maar 1 keer uitgaan. Het vlammetje kan maar 1 keer uitgaan. Dan gaat het wel weer op een andere plek branden natuurlijk. Dat je in de, hè, als je een kind van God bent. Maar hier in het zichtbare krijgen we dat vlammetje. Dan krijgen we in een breekbaar lichaam. En het is de bedoeling dat we daar zuinig op zijn. Maar wat doet Maria? Zij breekt dat. En dat is een symboliek dat wij soms... En dan is die lange hals van die kruik... En dan moet ik wel eens denken aan die lange hals. En dan de symboliek is eigenlijk... Wil ik mijn hoofd buigen voor God? Dat is eigenlijk het verhaal van het kruikje. Wil ik mij buigen? Wil ik mijzelf breken? Mijn eigen ik? Zodat ik het aan God overgeef. En wil ik mijn leven uitstorten, uitvloeien op het hoofd en op de voeten van de Heer Jezus. En in dit verhaal staat ook dat die oliegeur, toen Maria dat deed, die geur verspreidde zich door het hele huis. Ik denk dat als wij ons leven, als wij dat aan de voeten van de Heer Jezus uitstorten, dat er een geur in je huis komt. Dan komt er een lieflijke geur, zoveel te meer. En zoveel te meer je daarmee bezig gaat met je haar. Zoveel te meer je dus met dat leven bezig bent om aan de Heer Jezus te geven. Zoveel te meer zal die geur zal zich verspreiden. De Heer Jezus is dus op reis. Begint met afwijzing. Hij is bewust wat zijn roeping is. Hij gaat als koning. En hij heeft een gesprek, hij geeft die studie aan Maria. Maria begrijpt wat de roeping en de missie van de Heer Jezus is. Zijn leven geven voor ons allemaal. En zij zalft zijn voeten en zij geeft haar leven aan de Heer Jezus. En dan staat er in Matthäus, daar wordt dit verhaal ook weer verteld, maar dan zegt de Heer Jezus, of Matthäus zet er een zinnetje bij. Overal waar het evangelie gebracht wordt, zal ook van deze vrouw verteld worden. En de boodschap is eigenlijk van, als wij ons leven aan de Heer Jezus geven, hè, of eerst aan Maria begreep die boodschap, want ik heb er net al gezegd, waren de mannen mee bezig? Die waren bezig, wie is de belangrijkste? Wie mag er naast de Heer Jezus zitten? Wie heeft de belangrijkste taak in het koninkrijk? Maar Maria is bezig, die luisterde goed, die is bezig met die missie. En daarom is het voor ons zo uitdagend. En het moet ook bijna een gebed zijn. Heer, onderwijs me en leer me om uw woorden te lezen, zodat ik dat diepere wat u bedoelt, de bedoelingen met mijn leven, de bedoelingen met de gemeente. Heer, dat wil ik ontdekken. Wat is uw bedoeling met mijn leven? En dan is het toch een punt van vertrouwen. Ik wil het uitstorten op de voeten van de Heer Jezus. En zodat die geur verspreid kan worden. Nou, dat is eigenlijk de boodschap die ik hieruit haal. We staan weer voor de herdenking van de lijdenstijd van de Heer Jezus. Laten we, en ik zou bijna uitnodigen, lees die gedeelten dus vanaf 9 vers 51. Dat je weet, nou, toen begon de Heer Jezus naar Jeruzalem te reizen. En dan kom je al die verhalen tegen. Hè? En dan zie je daar Maria die dat doet. En zo mogen wij ook ons leven, want dat is de symboliek, ons leven uitstorten aan de voeten van de Heer Jezus. Zodat we een geur zijn in deze omgeving. En dat we weten van, Heer, u hebt grote dingen gedaan. Ik wil mijn leven aan u geven. Ik wil me door u laten leiden. Amen.
Amen.
We gaan samen bidden. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw bereidheid dat u die reis bent aangegaan. Dat u niet om uzelf dacht, maar dat u dacht om uw mensen. Heer, en zo denkt u ook aan ons. Heer, en we bidden, Heer, dat we dat deel wat Maria gekozen heeft, dat ene deel wat goed was, Heer, dat wij dat ook kiezen, dat we ons niet door allerlei drukte laten opslokken, zelfs niet door gemeentedrukte, Heer, maar dat we toch altijd die stilte opzoeken en dat luisteren doorhebben. En ons gebed is ook, Heer, doorboor onze oren, zodat we kunnen horen wat u tot ons zeggen wilt, tot ons hart wilt zeggen, Heer. Raak ons aan en onderwijs ons, zodat we gaan zien, Heer, in welke ruimte en in welke vrijheid u ons gesteld hebt. Heer, zo bidden we voor elkaar. Ik bid ook voor deze gemeente, Heer, dat u het gebruikt om die lieflijke geur van de nardesolie, dat die verspreid wordt. Heer, zodat dit huis vol wordt van de reuk van onze toewijding naar u. En van uzelf, Heer. Daar bidden we zo.
Dank u wel, Heer, dat we zo samen aan uw voeten waren deze morgen, om ook te luisteren wat u door uw Heilige Geest tot ons wilt zeggen. Heer, en dat we deze woorden, ja, dat we daar altijd mee bezig kunnen zijn. En dat, ja, dat we dat luisterend oor waar ik er net al over had, Heer, dat we dat met elkaar ontwikkelen. Heer, we willen uw bedoelingen willen we ontdekken, Heer. Wat wilt u met mijn leven? Heer, laat dat zo over ons komen, Heer. Uw bedoeling, en dat het niet gaat om mij, om ik. Heer, maar hoe kunnen we dienen? Hoe kunnen we de grootste zijn in uw koninkrijk? Door te dienen, zoals u op die ezel binnenkwam en niet op een geweldig rijdier. Heer, we willen de nederigheid van u leren. Help ons hierin, Heere, want het vlees dat wil zo gauw de kop opsteken. En daarom, Heer, als we zo in gebed voor u staan, willen we elkaar daarin zegenen, elkaar daarin heiligen. En dat we weten, Heer, dat we het van uw genade moeten hebben. De genade van u, Heer Jezus, dank u wel. En dat komt voort uit de eeuwige liefde van God. En hij bewerkt het door de Heilige Geest. En daarom wees gezegend zo in de machtige naam van de Heer Jezus. Amen.
Amen.